in lijsten met namen, in stamreeksen, waren wij terechtgekomen in eerst in Genesis 4 en daarna in Genesis 5, waarbij we in hoofdstuk 4 terecht waren bij een reeks die van Adam loopt over Kain. En in hoofdstuk 5 zijn we terecht bij een reeks die loopt van Adam over Seth, die in de plaats kwam van Abel, want zo staat het daar. En die lijn via Kain die loopt uit op de vloed van Noach. En daar blijft het dan bij. En de lijst van hoofdstuk 5 die komt weliswaar uit bij Noach, maar die wordt gewoon doorgetrokken hierna, na de vloed van Noach uiteraard, omdat dat geslacht en die lijn nou eenmaal niet uitsterft. En we hebben gezien, enerzijds, mag ik hopen tenminste, dat we dat gezien hebben in Genesis 4, waar die namen staan uit de lijst van Kain, dat ze dan toch op een of andere wijze verslag doen, die namen achtereenvolgens, van de geschiedenis van Israël, die daarmee dan toch op de eerste bladzijde van de Bijbel al is vastgelegd, min of meer. En van de, althans de eerste zeven van Genesis 5, hoop ik dat we gezien hebben dat die eerste zeven dan toch een samenvatting geven feitelijk van heel de heilsgeschiedenis en meer specifiek van de zeven bedelingen, huishoudingen die wij in de Bijbel tegenkomen. Ik had bijna gezegd achtereenvolgend, maar dat is niet zo. Ze worden achtereenvolgens opgebouwd, ingesteld, geïntroduceerd, of hoe je dat maar noemen moet. En ik zeg, niet om lelijk te doen, maar om op voorhand geen misverstanden te wekken, dat weliswaar die zeven achtereenvolgens ingesteld worden, maar dat is niet helemaal de volgorde waarop ze eindigen. Bovendien, dat betekent dan tegelijkertijd, wat ik nu zeg, betekent tegelijkertijd dat inderdaad sommige van die huishoudingen elkaar overlappen en gelijktijdig dus bestaan. Dat is niet algemeen bekend en daarom zeg ik het. En bovendien, dit verschijnsel, dat ze elkaar overlappen, is door anderen weer aangegrepen om te argumenteren dat het hele idee van achtereenvolgende bedelingen sowieso niet bijbels is. Maar dat is het wis en waarachtig wel. Alleen het is wat gecompliceerder dan het, zoals het in de publieke opinie zich gevestigd heeft. Namelijk, er wordt een bedeling ingericht en die loopt op een mislukking uit, punt, einde van het verhaal, en dan komt er een volgende. Dat is ongeveer het concept van wat toegeschreven wordt aan Scofield, Dr. Scofield. Met alle respect voor Scofield, dat is helaas te simpel gedacht. En dat is ook niet vol te houden, vind ik persoonlijk, met de Bijbel open. Wat je wel in de Bijbel vindt, is dat die dingen min of meer naast elkaar bestaan en ook los van elkaar soms een functie hebben. En in ieder geval de belangrijkste, nee niet de belangrijkste, ik wilde gewoon zeggen, een van die bedelingen is sowieso reeds gestopt. Dat is die van de wet. Want ja, die kwam pas laat, pas bij Mozes, bij de uittocht uit Egypte. Bij de bespreking van het boek Genesis komen we daar dus niet eens aan toe. Die kwam pas laat, maar die hield als eerste ook daadwerkelijk weer op. Van alle anderen moet ik u zeggen dat ze allemaal nog bestaan. Want dingen als de werking van het geweten, om maar wat standaard nomenclatuur te gebruiken, de werking van het geweten of de functie van een menselijke overheid, zogenaamd menselijk bestuur, Het functioneren van beloften gods die dan toch nog niet vervuld zijn, ja, dat is allemaal tot in onze dagen nog steeds actueel. Dat is niet geëindigd, zijn geen begrippen die elkaar aflossen. En mocht u daar verbaasd over zijn, moet ik u zeggen dat in elk geval, en dat is meteen dodelijk voor het traditionele systeem, dat in elk geval Galaten hoofdstuk 3 uiteenzet dat God weliswaar beloften gedaan heeft aan Abraham, en dat weliswaar 430 jaar daarna, tot op de dag nauwkeurig naar het schijnt, de Mozaïsche wet werd geïntroduceerd. Maar dat dat niet betekent dat daarmee de beloften aan Abraham niet meer geldig zijn of zo. Er staat domweg, de wet doet er niks aan toe of het doet er niks aan af. En daarna staat er dat het zelfs wachten op, was op de beëindiging van de heerschappij van de wet. Opdat de beloften, dat wil zeggen de vervulling van die beloften, niet uit de wet maar uit de genade gegeven zou worden. Want zo staat het daar in Galaten 3. Kortom, die huishouding van die belofte, die was nog steeds actief. Is trouwens nog actief, want voor een deel moeten die beloften aan Abraham en Isaac zijn zaad nog steeds vervuld worden. En dat gebeurt hierna nog alsnog in de dagen van de wederkomst van Christus. Zo zit dat. En meer ga ik daar nou niet over vertellen. Maar wel dat ik me bewust ben dat een traditioneel schema dan toch wat complicaties met zich meebrengt en onhoudbaar is. Maar het neemt niet weg dat het idee van verschillende soorten van huishoudingen, administrations, zou het goede Amerikaanse woord zijn trouwens, dat dat wel degelijk bijbels is, want we hebben een administratie. Dat is geen goed Nederlands. We hebben een huishouding, dat is redelijk goed. We hebben een huishouding met betrekking tot de individuele mens. Die spreekt over de relatie van de individuele mens tot God en de individuele verantwoordelijkheid van de mens. Een ding, individuele verantwoordelijkheid, een ding dat men systematisch heeft weggeredeneerd in allerlei religies, inclusief het christendom. Want men heeft bedacht dat God het toch allemaal leidt en de voorzienigheid het allemaal toch. Dus de leer van uitverkiezing die is voor dat doel ook ontwikkeld geworden. Om de verantwoordelijkheid voor de eigen zaligheid en het eigen leven weg te redeneren. Zeker wel. En als je dan per se dat niet wil omdat je niet een Calvinist genoemd wil worden en je wil voor evangelisch doorgaan, dan bestaat er de leer dat God toch elke stap die je doet leidt, zodat je ook weer niet verantwoordelijk bent. Zo, je kunt nou meteen naar huis, kwaad weglopen, maar het is. Nee, en waar we het nu over hebben is over die allereerste huishouding, die bedeling van het menselijk, van het geweten, noemde Scofield hem. Ik vond het wel een aardige formulering, een aardige naamgeving. Gaat om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens tot God. En dat vind je de hele Bijbel door, tot in onze dagen. En dat blijft bestaan tot de jongste dag aan toe. En of je dat geweten wil noemen, och, ik vind het prima. Waarom zou je die naam veranderen? Ik leg het toch uit. Het gaat om de verantwoordelijkheid van de individu. De relatie van het individu tot God. Die is ook belangrijk. Ik heb wel eens gemerkt dat degenen die dan voor Calvinist doorgaan en dus aanhangers geacht worden te zijn, al of niet actief of fanatiek, van de leer van uitverkiezing, dat als je die vraagt naar hun geloof of wat ze geloven, dan noemen ze de naam van een kerkgenootschap. Waaruit blijkt dat ze de individuele verantwoordelijkheid toch aan de kant schuiven en zich voegen bij een collectief. Waarin zij zich verschuilen. Hebben jullie dat nog? Dat is weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid. En bovendien het handhaven van een leven onder de wet. Leert dat ook een christen onder de wet zou moeten leven, is nog zo'n ding, want dan kun je later tegen de Heer zeggen dat je toch je best gedaan hebt om je aan de regels te houden. Zo doen Zo doet onze overheid dat ook. En alle ambtenaren en alle ministers en wie het maar waren. We houden ons aan de regels en dan is het allemaal goed. En de rechters doen dat trouwens ook. Ze houden zich aan de regels en daarmee zijn ze niet verantwoordelijk meer. Hebben jullie die nog? Daar zijn de regels voor. Ja, echt wel. Zodat niemand meer enige verantwoordelijkheid draagt. Let maar op, zo steekt onze hele samenleving tegenwoordig in elkaar. Als niemand die verantwoordelijkheid draagt, zijn er geen mensen die beslissingen nemen. Er zijn regels die toegepast moeten worden. En waarover je dan van mening kunt verschillen misschien. En daar zetten we dan mensen voor aan het werk die ervoor doorgeleerd hebben. En daarom duurt het heel lang voor... Nee, laten we zitten. Zoiets. Maar het bestaat nog steeds. En die van het menselijk bestuur, dat is dan volgens mijn idee is dat bedeling nummer 2. Dat is die van volkeren, die van, Scofield noemde dat het menselijk bestuur. En het idee is dat begint na de vloed van Noach. Namelijk bij de verdeling van de mensheid in volkeren met hun eigen overheden en hoe het allemaal maar heten mag. Want u weet dat de overheid is Gods dienaresse en draagt het zwaard niet te vergeefs. En daarom moeten wij als gelovigen zelfs de overheid onderdanig zijn. Gehoorzaam staat er trouwens niet. Dat is namelijk feitelijk ook wat anders, maar onderdanig wel, met alle consequenties van dien. Maar dat bestond niet sinds Adam, dat bestaat pas sinds Noach, officieel. Want daar wordt de mens aangesteld als heerschappijhebbend over de mens. En in de praktijk bestond het toen nog niet, nee de jure, maar de facto nog niet, want er waren maar 8 mensen. Dat schiet niet op, die kan je moeilijk in volkeren verdelen. Dus dat duurde nog 130 jaar, je kan het uitrekenen, want het staat erbij. Tot aan de zogeheten spraakverwarring in Babel. Dat was dus niet het eind van de bedeling van het menselijk bestuur, zoals hier en daar vermeld wordt. Het was het begin daarvan, het praktische begin daarvan, en het bestaat tot in onze dagen. Tot in de wederkomst van Christus aan toe. Waarna de Heer zelf het bestuur over alle volkeren overneemt en de volkeren verenigt met elkaar in één koninkrijk. En onder één godsdienst. Als dat het goede woord is. Maar dat is in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, dat bestaat ook tot vandaag. Daarna krijg je nummer 3, dat is dan die van de belofte feitelijk aan Abraham. Ja, die bestaat tot onze dagen nog steeds, want er zijn nog wat beloften, of althans aspecten van de beloften die God gedaan heeft, die nog niet vervuld zijn. Al was het maar die van openbaring van het koninkrijk van Christus, dan wel het herstel van het huis van David, of wat het maar wezen mag. In ieder geval, God heeft nog nooit het volk Israël, Abraham zaad, maar dan in de brede betekenis van de term, erfelijk gebracht in het land, want tot op heden is het volk er altijd weer uitgecommuniceerd, weer uitgeworpen. En tot vandaag is het in de diaspora, zowel de 10 als de 2 stammen, heel Israël. Dus hij heeft ze nog nooit gebracht in het land om dat erfelijk te bezitten. En dus moet het nog gebeuren. En wij kennen talloze uitspraken in de Bijbel, in de profetieën van het Oude Testament, waarin staat dat het nog gebeuren moet. En dat het gebeuren zal door de Heer zelf. En dat is dus in wat wij noemen zijn wederkomst. Dat is wanneer de Heer ten andere malen zijn hand zal aanleggen om weder te brengen de overgeblevenen van enzovoort. Dat is Jesaja 11, om maar eens wat te noemen. Dat moet nog gebeuren, dus ja, dat is ook nog niet vervuld. En toen kwam de bedeling van de wet, die is vervuld. Want de wet veroordeelt de mens, de zondaar, ter dood. En dat is gebeurd. En de executie heeft plaatsgevonden. Dat was toen één voor allen stierf. Bij de kruisiging van de Heer Jezus, dat is het einde der wet. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. Maar de mens wordt geacht dood te zijn inmiddels. Omdat één voor allen gestorven is, want daardoor zijn allen gestorven. Behalve bij de halve zondes, want die denken dat daardoor alle mensen behouden worden. Valt niks aan uit te leggen. Als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Niet behouden, maar tegenovergestelde. Toch? Nou ja, daar gaat het me verder niet om. Het gaat erom dat die huishouding inderdaad beëindigd geworden is. En daarna, na de wet, dus weer gelaten 3, na de wet komt de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat wordt niet meer tegengehouden door de heerschappij van de wet. En dus vanaf de opstanding van Christus worden beloften aan Abraham vervuld. En dat begint met een categorie van eerstgeborenen, en dat is de gemeente uit onze dagen. En in overeenstemming met Mosaïsche voorschriften zijn de eerstgeborenen bestemd voor den Here. En daarom hebben wij als eerstgeborenen een hemelse toekomst. Nou, een hemelse positie nu al. En zijn wij bestemd voor koningschap en priesterschap, want dat is de bestemming van de eerstgeborenen. Is helemaal weinig bekend, maar ja. Ja, als je de rest van de Bijbel, Bijbelse geschiedenis of van het plan Gods niet kent, kun je de gemeente ook geen plaats geven. Zie? Maar wij zijn de eerstgeborenen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en van de vervulling van de beloften aan Abraham, die een vader is van alle gelovigen en wat het maar wezen mag. Dat is het. En dat duurt tot vandaag voort en dat houdt op. Dat wil zeggen, de vorming van de gemeente houdt op bij de zogeheten opname van de gemeente. Ik heb altijd moeite met het woord. Want mijn juffrouw Nederlands heeft mij verzekerd dat het woord opname een germanisme is. Want het is de opneming van de gemeente. En ik geloof dat dat correct is. Dus ja, ik zit er altijd mee, opname van de gemeente. Dus opname. Opname vijf tellen naar nu. Nee, het is de opneming. Maar ja. Ja, band loopt. Loopt die? Hij loopt. Als jij vroeger band loopt, dat is ook al niet meer zo, hè. En dat ruisen van zo'n ding hoor je ook niet meer. Maar goed. Toma. Maar met de opneming van de gemeente, is de gemeente voltooid. Want dat moet, want de gemeente zou betrokken worden in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Want de gemeente is dat volk van koningen en priesters, die ook beschreven wordt trouwens als het loon van Christus. En reeds in het Oude Testament lezen wij dat als de Heer, namelijk de Messias, komt, of als het heil komt, staat gewoon de naam Jezus, maar ja, als het heil komt, dan komt hij met zijn loon, dan wel met zijn tienduizenden heiligen of engelen of wie het maar zijn, dat zijn wij. En daarom gaan wij hem logischerwijze eerst tegemoet. Dat is het. En dat betekent het einde van onze tegenwoordige bedeling. En de aardigheid is dat deze onze bedeling aansluit bij die van de beloften. Dat wil zeggen, ook onze bedeling wordt beschouwd als vervulling of toepassing van beloften van God. Ja, dat is... Ja. Zo wordt de apparatuur, de studio ingedragen, gereden enzovoort. En dan komt de eerste oliefles aan te pas, zodat de wieltjes onder de vibrafoon en onder de luidsprekerkasten, die worden eerst gesmeerd. En het pedaal van de piano, Daar moet vaseline tussen, en weet ik veel, want al dat gepiep en gekraak, dat hoor je nooit totdat het opgenomen wordt.
Dank u wel.
En dan hoor je het, dank u wel. Zo, maar we dat ook weer gehad. Maar onze tegenwoordige bedeling, de nummer 5, sluit aan bij de nummer 3, is de vervulling daarvan. En na de nummer 5 komt de nummer 6, maar die sluit aan bij de nummer 2 die daarvoor ging. Want dat was die van de bedeling van het menselijk bestuur, met de mensheid verdeeld in volkeren. En in nummer 6 worden de volkeren geoordeeld en uiteindelijk samengebracht onder het één hoofd, namelijk Christus. En dat staat ook in de Bijbel, want het was de bedoeling dat tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is die bedeling nummer 6 namelijk, alles onder één hoofd zal gebracht worden, namelijk onder Christus. Dat is Efeze hoofdstuk 1. En wat begint met verdeling van volkeren na Noach en in de praktijk bij de torenbouw van Babel, dat eindigt in de dagen van de grote verdrukking en de wederkomst van Christus, die zijn koninkrijk vestigt over alle volkeren. Heb je dat nog? En daar houdt u pas op. En dat 1 uitloopt dus in nummer 7, ja. Als 3 uitloopt in 5 en 2 uitloopt in 6, dan zal 1 wel uitlopen in nummer 7. We hadden het toch over structuren? Ja, ja. Dan loopt 1 uit in 7, want in dat koninkrijk heeft men nog steeds van doen met individuele gelovigen die niet horen tot een of ander blok of groepering aan wie zegeningen of vloek men deel heeft, maar gewoon op grond van persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus is men het koninkrijk binnengegaan. En in het midden, in die structuur, staat die ene die nergens meer aansluit, dat is de wet. Die is daarbij gesteld, staat er in Galaten 3, totdat het beloofde zaad van Abraham gekomen zou zijn, het welk is Christus. En het is erbij gezet, is de, onder overtredingen wil daarbij gesteld, want de wet doet de overtredingen en daarmee ook de zonden toenemen. Heeft helemaal geen functie in verband met de zaligheid als zodanig. Het demonstreert, de wet demonstreert de zondigheid van de oude mens, van de natuurlijke mens, van de oude schepping. En verder draagt het niks bij aan iets positiefs of wat dan ook. Zij het dan dat de wet in zichzelf illustratief is, dus een illustratie geeft van dat nieuwe verbond. Dat wil zeggen, je hebt de belofte aan Abraham, daarna komt de wet en die geeft illustraties van hoe die beloften vervuld zouden worden, maar daarna gaat de wet aan de kant en daarna worden de beloften vervuld. Vandaar dat het heet, de wet is de aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, of het is een aanleiding van betere dingen en hoe dat maar heten mag. Maar in zichzelf heeft de wet geen nut. Ik ben altijd Moody dankbaar, die schijnt gezegd te hebben, nou ja, hij heeft geschreven, dus dat heb ik wel gelezen, ja. Die zei, de wet is een spiegel, je kunt er je onreinheid in zien, maar je kunt je er niet mee wassen. En op zulke soort uitspraken kom ik nou nooit eens, maar ik vind hem heel fraai, ja. Zoiets. Maar je vindt die bedelingen, je kunt natuurlijk de hele heilsgeschiedenis daarin terugvinden, zal ik maar zeggen. Je kunt de hele heilsgeschiedenis ophangen, als dat het goede woord is, systematiseren aan de hand van die bedelingen. Maar ze lopen niet maar achter elkaar, hoewel voor een deel wel, maar ze lopen ook parallel. Het is, dat is het moeilijke ervan, het gaat op verschillende niveaus. 1 loopt naar 7, 2 loopt naar 6, 3 loopt naar 5 en 4 staat op zichzelf. Dan heb ik 4 niveaus aangeduid bij elkaar. En dat maakt het lastig, schijnt het, omdat je op 4 niveaus hetzelfde verhaal moet vertellen eigenlijk. Hoe het allemaal in elkaar steekt. Daar heeft men het volgende op gevonden. De vereenvoudigde versie van de hele heilsgeschiedenis is natuurlijk gewoon die van God die zegt, laat ons Adam maken, want zo staat het, dat weet u, hebben we besproken. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat die heerschappij heeft of hebben, of zij heerschappij hebben over de gehele aarde en wat het maar was allemaal. En dan is de vraag, wat is daarvan terechtgekomen? En dan ga je ook zo de heilsgeschiedenis door. Van wat hebben ze ervan terechtgebracht en wie was de erfgenaam en wat heeft die ervan terechtgebracht. Zoals je de geschiedenis van Frankrijk bespreekt, zal ik maar zeggen. Totdat je natuurlijk bij Napoleon uitkomt, maar ja, dan en daarna haalt het een beetje op. Maar aan de hand van al die koningen met hun rugnummers. Dat was nog voor, voor de uitvinding van het wielrennen, zeg ik altijd. Maar ja, hoeveel Lodewijken hebben we gehad, niet waar? Je begint toch netjes bij 1, 2, 3 tot 17, ik geloof zelfs 18. In die laatste waren niet fanatiek meer. Maar toen maar.
Zover. Is hij begraven bij Delft? Of niet?
Dat weet ik niet.
Daar is een graf ergens in het Kalverbosje.
Is dat zo? Ja.
Dat is degene die misschien ontsnapt was aan de guillotine.
Ja, ja.
De
Willemisten. Ja, ja. Zo. Ja, nou ja. Met de Willemen zijn we zover nooit gekomen. En nou ja. Ze zijn overnieuw begonnen met tellen. Maar aan de hand daarvan kun je dus de hele geschiedenis. En dan kom je inderdaad bij Abraham. En wie wordt het dan de volgende? Isaac. En wie wordt het dan de volgende? Jacob. En wie wordt het dan? Ja, dan splitst het verhaal zich toch in verschillende lijnen. Want dan heb je er minstens drie. Want na Jacob krijg je minstens drie. Namelijk Levi, voor wat betreft het priesterschap. Juda, voor wat betreft het koningschap. Maar het ging over eerst geboorterecht, toch? Ja, dat loopt via Jozef en dan Efraïm. Dus dan heb je al drie lijnen te volgen. En dan volg je Levi in verband met de priesterschap, en die splitst zich op een gegeven moment ook. Want dan heb je twee takken van hoge priesters. In de dagen van Eli. Uitlopend op Abjatar en Zadok, weten de mensen niet, maar uitlopend op Abjatar en Zadok, die allebei hoge priesters zijn in de dagen van David. De ene is uit de ene lijn, de ander is uit de andere lijn. En dan die van Abjatar houdt op, want die was uit de lijn van Eli en dat zou weer afgesneden worden. Dat was verwisseld. Jawel. En dan heb je, dat is priesterschap. Bij Jozef splitst het zich meteen, want je krijgt Efraïm en Manasse. Nou ja, oké. En Manasse splitst zich ook nog, want je hebt de halve stam van Manasse die het oostelijk van de Jordaan woont, de andere helft die woont het westen van de Jordaan. Dus je hebt nou al een aardig probleem. En de belangrijkste was natuurlijk die van Juda, maar die splitst zich ook. En dat is nog de nette variant, want Juda had nogal wat zonen waar het allemaal verkeerd mee afliep. En uiteindelijk had hij langs een hele ingewikkelde weg, die we niet nader zullen uitleggen, uit piëteit met... Tamar. Had hij een tweeling? En ja, de ene tak komen we later tegen, want die leidt tot David. En de andere tak, daar komen een heleboel wijze, nou, komen hele wijze mannen uit voort, zegt de Bijbel. Wetenschappers, geleerden, maar ook kunstenaars. Zegt de Bijbel allemaal. Meest wijze mannen. Salomo was nog wijzer, als ik het goed begrepen had. Maar daarna heb je dan toch die zonen van Sera. Maar waar die gebleven zijn, dat meldt de Bijbel niet. Maar ja, daar heb je dus nog wat na te zoeken. Het wordt dus een tamelijk ingewikkeld verhaal. En de brede lijn is die van Israël, maar tot vandaag bestaat de beroemde vraag, wie is Israël? Dus ja, het wordt toch wel moeilijk. Ook als je het verhaal volgt van het koninkrijk dat zou komen en dat komt dan niet. En dan begint het verhaal overnieuw met Noach en dan menselijk bestuur en de indeling in volkeren. Maar met welk volk moet je dan de lijn volgen? En dat is een beetje ingewikkeld. Daar vind je ook trouwens een verdeling van Peleg en hoe heet die zijn broer ook weer? In de dagen van de Babylonische... Nou ja, toch maar. Enzovoort. Dus het is ingewikkeld allemaal, maar het is het verhaal van dat koninkrijk. En uiteindelijk het Nieuwe Testament nemen we het gemakkelijk op. Want dan zegt men, dus de evangelie van het koninkrijk, staat iedereen op te wachten. De komst van de koning, de Messias. En dan wordt het koninkrijk gepredikt en dan wordt de koning geïntroduceerd. En dan wordt het koninkrijk afgewezen en dan wordt het koninkrijk verborgen. Dan heeft men heel ingewikkelde theorieën bedacht. Nou, de bedoeling was om het te systematiseren. Maar daar heb je het nou, dat valt helemaal niet te systematiseren, dit soort dingen. Maar niettemin, het is het verhaal van, wat komt er terecht van dat koninkrijk dat God van ouds beloofd heeft. En tot in onze dagen is dan de discussie of het wel ging over een letterlijk koninkrijk of over een overdrachtelijk koninkrijk. Of het wel fysiek is of geestelijk, of dat het op aarde is of in de hemel. Of weet je veel. En of er wel een troon staat in Jeruzalem, zou staan in Jeruzalem. En daarna is weer de vraag, als je zegt ja, dan is de vraag, maar is Jeruzalem nou Jeruzalem dat beneden is of het Jeruzalem dat boven is? Dat is Galaten 4. Hè? Nou ja, kortom, onderweg, je kunt het niet versimpelen. Het is een tamelijk gecompliceerde geschiedenis, alles bij elkaar. En dit mogen ook volstaan om dan nog maar een keer te demonstreren dat de Bijbel heel wat meer en wat groters te melden heeft dan de individuele zaligheid van een mens. Een van die miljarden, nee, tweede van dan, drie, oké. Het gaat maar niet over de individuele mens of over de zaligheid van de mens. Of die een beetje fatsoenlijk het leven doorkomt en dan hiernamaals aan de goede kant terechtkomt enzovoorts. Dat heeft men er wel van gemaakt. Nou ja, zover heeft men het uitgekleed en gelijk gemaakt aan wat heidense filosofieën waar ik totaal geen respect voor heb. Omdat het veel te plat en veel te minimalistisch allemaal gedacht is. Het gaat niet om de mens, het gaat om God. En een plan dat God uitwerkt met een doel dat hij zich gesteld heeft. En als je dat dan niet weet of je niet kunt voorstellen, ja, daar hebben we nou die Bijbel voor, omdat het daar allemaal in staat. Moeilijker mag het niet zijn. Nou ja, simpeler wordt het ook niet. Maar het is het woord van God. Ik ken mensen die zeggen, dan geef mij maar een eenvoudige boodschap, een eenvoudige evangelie. Dan moet ik u zeggen, God is niet eenvoudig. Een mens is al niet eenvoudig. Laat staan dat God eenvoudig zou zijn. Hoezo eenvoudig? Je kan wel wiskunde gaan bestuderen, maar dan moet je niet zeggen, geef mij maar een paar eenvoudige optelsommetjes. Dat schiet toch niet op. Er valt meer te melden. Nou ja. Toen maar. Maar wat wij dus vinden is 10 namen aan de ene kant en 10 namen aan de andere kant. Dat wil zeggen, ik neem hier een draad op 10 namen aan de kant van Genesis 4 en 10 namen aan de kant van Genesis 5. Dat is niet hetzelfde als generaties, want het was niet zo. Maar aan de kant van Genesis 5, de doorgaande lijn dus, zijn het inderdaad 10 generaties tot aan de vloed. Ik ben eerlijk gezegd vergeten waar ik het ooit ben tegengekomen. Maar ik weet zeker dat ik het ben tegengekomen in allerlei volstrekt onbijbelse literatuur. De melding namelijk dat er voor de vloed, want de vloed komt niet alleen in de Bijbel voor, maar ook van daarbuiten. Overal daarbuiten trouwens. Maar dat er voor de vloed sprake was van 10 achtereenvolgende koningen. Zo meldt men dat. En dat zou goed kunnen, want ik tel er ook 10. De 10 generaties en de mensen die genoemd worden zijn, u weet wel, Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El en hoe het maar verder gaat, dat zijn de eerstgeborenen. Dat zijn de dragers van de titel, de erfgenamen van de titel, zoon van Adam. Dat weten wij zeker, want zo gaat die lijn verder tot op de Heer Jezus. Dat is de enige, maar dat zal ik wel gezegd hebben, de enige doorgaande stamreeks in de Bijbel. En dat is de reeks van de erfgenamen van de titel Zoon des Mensen. Erfgenaam van Adam, degene die verantwoordelijk is voor rechten en plichten, de lusten en lasten van Adam. En daarmee van de mensheid, aan het hoofd waarvan zo iemand dan staat. Nou ja. Dus 10 koningen, dat zou je dat kunnen formuleren. Niet dat me dat verder wat uitmaakt, maar ik vind het wel aardig te kunnen vaststellen dat ook daar waar de Bijbel helemaal geen invloed heeft, daar kent men deze ideeën hoor. En zeker ook die van die vloed, met name die van Noach. Maar goed, daar hebben we het dan daarna weer over. De reeks van 2x10, ik weet niet, heb ik dat vorige keer al gezegd, geloof het wel. De reeks van 2x10, 10 links en 10 rechts, dat is een Bijbelse structuur. Heb ik gezegd schijnbaar. Dat is een Bijbelse structuur. 10 links en 10 rechts houdt verband met 10 als uitdrukking van het spreken van God. Dat wordt weergegeven met het getal 10. En met de letter J, dat is hetzelfde. Dat is die letter die moet ik weer, nee ja, oké, okay, sorry. De Hebreeuwse letters, dat wil zeggen het Hebreeuwse kwadraatschrift, de letters zijn niet geschreven bovenop de schrijflijn, maar ze hangen aan de schrijflijn. Dat is ook logisch, ook heeft mijn vrouw wel bij verteld. Het hangt aan de lijn, toch? Hangt naar onderen. En de J is die ene letter uit alle 22 die niet tot de bodem komt. Als die wel tot de bodem komt, dan is het niet meer een J, dan is het een WAF. En dadelijk komt er nog meer aan te zitten, dan is het een Gimel of wat het maar wordt dan. Maar de J is alleen van bovenaf. Dat is omdat die staat. Heb je een plaatje bij je? Oh, dat is omdat. Kijk, een heel schema, nog mooier. Dat is omdat het uitdrukking is van het woord van God als zodanig. Het komt niet van de mens, het komt van God naar beneden toe. En het woord van God heeft twee verschillende kanten. Daarom hebben we 2x10. Of anders hebben we 10 links en 10 rechts. En in de tempel van Salomo, lees het maar na, heb je steeds 10 links en 10 rechts. Kandelaren, links 10, rechts 10. Of je hebt tafels, de toonbroden of zo, wat het maar was. Je hebt 10 links en rechts. Soms wordt het trouwens uitgebeeld als een 10 verdeeld in 2x5. Maar fundamenteel heb je 10 links en 10 rechts. En die 10 links en 10 rechts kom je tegen in de waarschijnlijk meest gecompliceerde letter. Dat is de Alef, de A, cijfer 1. Die lijkt ook helemaal niet op al die andere. Want de Alef bestaat uit 2 van de jotjes tegenover elkaar gespiegeld. Met een slash, schuine streep ertussen. En daar vind je dus 10 links en 10 rechts. Maar links is de kant van de wet uit geboden en inzettingen bestaande. En rechts is de wet als illustratie van een nieuw verbond. De wet heeft namelijk 2 kanten. Daarom is de wet ook geschreven op 2 stenen tafelen. Dan heb je hem gesplitst, wellicht in 2x5 voor de wiskundigen onder u, maar het kan ook nog zijn in 2x10, want hij werd beschreven aan beide zijden. En een van de verklaringen daarvoor is, ja, het is Joods, dus er zijn altijd een boel verklaringen. Joden nemen daar genoegen mee namelijk, met verschillende verklaringen. Met ideeën zoals Mozes dan die tafels omhoog zou houden zo, dat de volk het kon lezen, konden ze voor en achter konden ze het zien. Want het stond aan de voorkant en aan de achterkant ook. En zo kom je aan 2 keer 10. Wat je maar wil. Mij maakt het verder niet uit. Maar ook als geen stenen tafelen zijn, dan is het een boekrol. En dan is die ook beschreven aan 2 zijden. Dan wel van binnen en van buiten. En de melding daarvan betekent toch dat het niet zo heel vanzelfsprekend is. Maar het is de uitbeelding van het woord van God met 2 verschillende kanten. Aan de ene kant spreekt het over oordeel en is het een bediening des doods. Aan de andere kant spreekt het over zegeningen en een bediening des geestes en des levens. En de vereenvoudigde versie is, we hebben het oude verbond en we hebben het nieuwe verbond. Jawel, de wet is illustratief voor het nieuwe verbond. Want het Bijbelse voorbeeld daarvoor is natuurlijk Hebreeën 9 over de grote verzoendag. Waarbij de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen. En waarbij staat, ja, die twee vertrekken in de tabernakel of tempel zijn een uitbeelding van de 2 verbonden. En er wordt maar dienst gedaan in de ene. Alleen 1 keer per jaar wordt dienst gedaan aan die andere, maar dan is de dienst in die ene gestopt. En Hebreeën zegt dat de Heilige Geest daarmee beduidde dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, enzovoorts. Want dat Heilige der Heiligen met de Ark des Verbonds daarin is in zichzelf een uitbeelding van het nieuwe verbond. En daarom bleef het gesloten in oud-testamentische tijd. Behalve dan die ene dag per jaar. Maar opdat iedereen zou weten, er is nog wat en het is gesloten. Het is niet toegankelijk. Hebben jullie dat nog? En Hebreeën 9 zegt vervolgens, maar het is nu Grote Verzoendag. En dus is het voorhangsel gescheurd. Wij moesten dat vroeger, nou, ik zeg het altijd zo ongelukkig, maar wij zongen dat vroeger. Het is waar, wij moesten dat zingen als kinderen. Daarom ben ik het lied nooit meer tegengekomen. Maar wij zongen, de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. De melodie weet ik niet meer, maar de tekst wel. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het leven in het licht is thans ons heerlijk lot, of zoiets. Als het moet zoek ik het vanavond nog op. Maar, want ik weet wel in welke bundel het staat. Ik kom het wel weer tegen. Maar zo is het maar net, ja. Want hij heeft ons een vers en levende weg ingewijd door zijn vlees. Een weg die leidt tot in de hemel zelf, tot achter het voorhangsel, ons Hebreeën 10. Nou ja, enzovoorts. Dan, maar om in het wilde weg nog eens wat te noemen, dan heb je de wet op de lossing. De wet over de losser. Dat wil zeggen dat het hoofd van de familie de schuld van de hele familie mag betalen. Hij heeft dat recht omdat het er niemand mag hem tegenhouden. En dat is waar de Heer Jezus Christus van gebruik gemaakt heeft als losser. Heb je dat nog? Oké. Okay. En dat zijn wetten, inzettingen. Maar onder de wet wordt ook wordt het hele Oude Testament feitelijk verstaan. Nou ja, wat dacht u van geschiedenis als die van... Oké, okay, Rut, ik zal niet meteen Esther noemen, die is iets moeilijker. Maar, nee, die van Esther is moeilijker. Maar Rut, die is goed te doen. Al is hij natuurlijk helemaal niet bekend. Want ik kom helemaal niet aan mijn onderwerp toe. Nou goed, hij is natuurlijk helemaal niet bekend, de geschiedenis van Rut. Want u weet hoe dat gaat. Men heeft ooit bedacht, iemand heeft ooit bedacht, dat de gemeente... de kerk, de bruid van Christus is. En dat kwam goed uit, die... Want u weet wat... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet sneller praten, anders val ik mezelf in de reden. Want u weet wat de bruid geacht wordt te doen. Die moet zich mooi maken voor haar man. Nou, anders komt de bruiloft er niet, denk ik. Dan gaat het toch niet door. Dus... En als ze 1 keer getrouwd is, hoeft ze dat niet meer te doen. Maar volgens de buurvrouw, maar dat... Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Dus wij zijn de bruid van Christus en daarom moeten wij ons mooi maken voor de bruidegom. En moeten gereed zijn en vooral het lampje brandende houden enzovoorts. Want wij zijn de bruid. Nou heb ik in die gelijkenis over de lampjes nooit iets gelezen over een bruid. Dus het wordt toch een beetje moeilijk. Die gelijkenis van die vijf wijze, vijf dwaze maagden. Iemand heeft namelijk mij uitgelegd dat er staat maagden, maar dan moet je lezen alsof het bruiden zijn. En toen leek het mij verstandiger om daar niet verder op in te gaan, want het leek mij tamelijk ongepast. Om voor de hand liggende redenen die ik daarom ook maar niet verder zal uitleggen. Maar toen maar. Kortom, men heeft bedacht, de kerk moet zich gereed maken voor... Zult gij gereed zijn als de bruigom komt, moesten wij zingen. Zult gij gereed... En nog een keer aan Tetsje Hogen. Zult gij gereed zijn als de bruigom komt? Ja, of wij gereed zijn... Ik weet niet wat daaronder verstaan moet worden... En de bruigom. Mijn vader zei daarvan. Nou ja. Die zei, kan jij daar nou niet eens een brochure over schrijven? Dat heb ik gedaan. Toen was ik meteen de katvanger. Ja. Ik heb het geweten. En nog trouwens. Maar vooruit. Maar die zei dan. Nou, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen of men de gemeente als de bruid ziet. Want ja. Het is in hoge mate theoretisch. Wat maakt het ook uit? Hij zegt, maar wat er erg aan is, is dat men bij die opvatting de gemeenschap die wij als gemeente en dus als leden van de gemeente met Christus hebben, dat men die dan dus loochent. Want men vertelt het alsof we leven zonder de Heer. We zijn onderweg naar de Heer toe. En straks zullen wij met hem verenigd worden. En dat is niet zo. Wij zijn met hem verenigd. En we leven in gemeenschap met hem. En we zijn leden van zijn lichaam. En dat is de... Ja, eigenlijk het moordende... Ja, mijn vader had dan de term noodlottig misverstand. Gebruikte die te pas en te onpas. Maar hij noemt dat een noodlottig misverstand, dat de gemeente de bruid is. Maar ja, dat is noodlottig, want je raakt de werkelijke relatie met de Heer daarmee kwijt. Sterker nog, wij zijn niet de bruid, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van de bruidegom. En de bruid is Israël. En de gemeente en Israël zijn de bruidegom en de bruid die met elkaar verenigd zullen worden in de wederkomst van Christus. Waar staat dat? Ja, in Jesaja al. Echt wel. Uw kinderen zullen u trouwen enzovoort. Wat is het? Jesaja 62. Ik ga daar nog niet verder op in, mensen. Maar het zijn van die dingen. Maar... Het betekent dus dat dit soort zaken in het Oude Testament geïllustreerd zijn, want, en daar komt hij, men heeft dus geleerd dat de gemeente de bruid is en men leest in het boek Rut dat het uiteindelijk toch goed komt, zoals in alle damesromans. Ze krijgen elkaar. Onderweg is de vraag, hebben ze elkaar al? En aan het eind hebben ze elkaar. Namelijk Boas en Rut, en ze leefden nog lang en gelukkig. En natuurlijk kregen zij kinderen. En daar kwam zelfs David uit voor. Dus het is een prachtig romantisch verhaal. En men maakte natuurlijk van dat Boas is een type van Christus. Type, beeld. In de wet, in de Oude Testament. Beeld van Christus. En Rut is een beeld van de gemeente. Het komt uiteindelijk toch nog goed. Wat hij nou eigenlijk op die dorsvloer deed, dat hebben ze mij toen niet uitgelegd. Maar toen maar. Het is jammer. Want het is niet waar. Want Rut is een beeld van het Joodse volk. In de toekomst. Dat alsnog zal gelost worden en gehuwd worden door Boas, de komende, Boas, komen, de komende sterke. Want As, Us, Usia, As is kracht, de komende sterke. Boas is een beeld van Christus in zijn wederkomst. En dan zal Rut zijn het Joodse volk gelost worden. Maar het is Nieuw Testamentische waarheid, want het is Nieuw Verbond, Nieuw Testament. Maar in het Oude Testament. Maar veel, veel, veel intrigerender in het boek Rut is dat wat niet verteld wordt. Vind ik persoonlijk. En wat niet verteld wordt, ja, nee, ik zal zeggen wat wel verteld wordt. Wat wel verteld wordt, is dat Rut had nog een schoonzuster. Dat wil zeggen, zij was de Rut was de schoondochter van Naomi, maar dat was nog een schoondochter. Heb je dat nog? En Rut kwam met Naomi mee naar Juda, stam van haar schoonmoeder en van haar overleden man. En Orpa niet. Die ging niet mee, die bleef achter. En de vraag is, wat is er met Orpa, van Orpa geworden? Dat is één los eind. Je had twee losse eindjes, dat is Rut en Boas. En uiteindelijk, een vrouw, komen ze bij elkaar en ze leven er lang en gelukkig. Maar je hebt nog een los eind, dat is Orpa, maar je hebt nog een los eind, en dat is Ploni Almoni. Want zo wordt hij genoemd in het Hebreeuws. Men heeft het vertaald met zulk een. Mr. X. NN. Hij heeft geen naam. Zulk een. Hé, hey, jij daar. Hij krijgt geen naam mee. We weten tot vandaag nog steeds niet hoe hij heet. En daarom heet hij bij ons nog steeds Ploni Almoni. Of gewoon Zulk een. Het is een wat rare voornaam, maar Zulk. Hè? Zulk een. En die, toen er gelost moest worden, werd eerst Zulk een geroepen. En Zulk een zei, dat ga ik doen, dat ik ga Rut lossen. Maar toen werd hem gezegd, ja, maar de consequentie daarvan is dat je met Rut moet trouwen, dan. En toen zei Zulk een, dat zal ik niet kunnen doen, omdat ik mijn erfdeel niet verliezen. Of zoiets. Zo van, ik heb al een erfdeel, en als het betekent dat dat de drempel is, die hem tegenhoudt om zo te zeggen om met Rut te trouwen, dan kan het moeilijk wat anders betekenen dan dat hij al met iemand anders getrouwd was dan wel iemand anders op het oog had. Hebben jullie? Wat is er met Rut, met Orpa geworden en wat is er met Zulk een geworden? Ja, die vraag beantwoord ik dan met mijn standaard antwoord. Als je niet oplet, heb je er niks aan. En als je wel oplet, dan begrijp je nu waar het verhaal naartoe gaat. Het wordt weliswaar niet vermeld, maar op de achtergrond vinden wij dus Orpa verenigd met Zulk een. En een loslopende vrouw, weduwe op de achtergrond, en een loslopende man die losser is. Van diezelfde familie. Ik bedoel, als Zulk een in aanmerking komt om Rut te lossen, komt hij toch ook om in aanmerking om Orpa te lossen? Alleen die was niet meegekomen. Die was ergens in het buitenland. En nou word je geacht te begrijpen waar het over gaat. Het wordt allemaal niet verteld. Maar dat slaat op de vereniging tussen de Heer en ik aarzel, wat zal ik zeggen? Eigenlijk moet ik zeggen de 10 stammen van Israël. En wat daaruit geboren zal worden, uit die vereniging, dat is de gemeente. Zo goed als dat uit Boas en Rut wat geboren wordt, uiteraard. Hebben we die nog? Dat is de relatie van de heer tussen die beide huizen van Israël. Je zet toch twee huizen van Israël? En als er een beeld is van Israël, namelijk van het Joodse volk. En er loopt nog zo'n vrouw rond met precies dezelfde omstandigheden, met precies dezelfde achtergrond enzovoort. Dan weet je toch dat die een beeld moet zijn van de tien stammen van Israël. Kortom, ik houd het erop dat zulke een in ondertrouw was met, verloofd was met Orpa. En dat die zei, ja, dan wordt het niet Rut. Het is of het een of het ander. En dat is de situatie van onze dagen. Maar de aardigheid was natuurlijk dat die hele geschiedenis uitdrukking geeft aan die grote lijnen uit Gods heilsplan. Dat is wat er werkelijk achter steekt. Maar vertel nou eens, als je dat dan niet hebt, waarom wordt dat dan vermeld? Dat er nog een andere, net zo'n weduwe is, met precies dezelfde omstandigheden, en net zo'n losser. En die komt het eerst in aanmerking.
En die maakt dan de eerste keuze.
En die heeft de eerste keuze ook nog. Ja, dat bedoel ik. Dat moet toch duidelijk zijn hoe dat zit. En als je dat hele vanavond de tien stammen niet kende, zou je er toch meteen naar op zoek gaan. Naar aanleiding van, ja, dat denk ik. Ik bedoel, ja, wij kennen dat en we lopen dan tegen die geschiedenis op en zeggen, oh, je ziet dat zo. Maar andersom zou ook moeten kunnen. Wat is er aan de hand? Wat is er op de achtergrond? Maar je weet toch hoe dat is? We kennen de Israël en we kennen aan de oppervlakte, bekend, de twee stammen, het Joodse volk. Maar er is nog een ander huis van Israël, wat net zo goed erfgenaam is van de belofte Gods. En eigenlijk meer dan Juda nog, in zeker opzicht, meer dan Juda rechten kan doen gelden op de naam Israël. Tot slot, het heeft bestaan als zelfstandige natie onder de naam Israël, die het om voor de hand liggende redenen geërfd had, op grond van het eerste geboorterecht van Efraïm, enzovoorts. Hebben we die nog? Nou ja, nou praten we dus over dingen uit het Oude Testament, die historisch en kausaal geen belang hebben, maar die van belang zijn vanwege de symbolische betekenis die erin zit. De illustratie die het geeft, om zo te zeggen. Nou, dan heb ik het nog niet eens gehad over dat elke keer als er wat belangrijks gebeurt, dan is het weer in de tijd van de gerstenoogst en op de dorsvloer en zo. De dorsvloer komt vaker in de Bijbel voor dan je zou denken. En dat is in de tijd van de oogst. Dan is nog gerstenoogst ook nog. Dat laat zich uit de symboliek eenvoudig verklaren. Maar ja, dan moet je die begrippen kennen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik haast mij te zeggen dat het verleidelijk is, maar dat het volstrekt onmogelijk is om op basis van die symboliek of die beelden te komen tot leerstellingen of iets dergelijks. Het werkt andersom, hè. Je komt op grond van letterlijke tekst van de Bijbel, kom je tot bepaalde inzichten, tot bepaalde waarheden, die je dan bij gelegenheid geïllustreerd vindt in de plaatjes. Want ja, de plaatjes in een boek zijn leuk, maar je moet altijd het verhaal erbij lezen. En daarna ga je begrijpen wat je op het plaatje ziet. En aan de hand van het plaatje kun je het verhaal ook onthouden. Maar als je het verhaal niet kent, je hebt alleen een plaatje, dan dat schiet niet op, hoor. Zo werkt het niet en zo werkt het in de Bijbel ook niet. Maar wat wij dus wel vinden, is dat heel die heilsgeschiedenis op voorhand in de Bijbel is vastgelegd. Misschien heb ik het u in de tijd ook gezegd, in die zeven dagen van Genesis 1, vind je net zo goed die bedelingen terug. En in deze zeven stamvaders, noem ik ze dan maar uit Genesis 5, vind je ze ook terug. Je vindt ze ook terug in de betekenis van de getallen 1 tot en met 7. Dat ligt gewoon over elkaar heen. Dat bevestigt elkaar over en weer. En waar je dus mee van doen hebt, is met allerlei parallellen in de Bijbel. Die inderdaad tot ontwikkeling gebracht worden in het boek Genesis. Zo is het inderdaad. Want dit verhaal vertel ik nu. Maar ja, een paar hoofdstukken verder kan ik precies weer hetzelfde vertellen. Hoe dat zit. Dat je van doen hebt met herhaling van eenzelfde thema. En dat wat wij symboliek noemen, dat is onze westerse interpretatie daarvan. In werkelijkheid hebben wij van doen met analogieën. Dat is het officiële woord trouwens. Met analogieën. Dat wil zeggen parallellen. Het gaat hier en daar en daar en daar op dezelfde manier. Alleen, ja, de namen erbij zijn anders. De schaal is soms groter of kleiner. De richting is soms precies omgekeerd, dat kan allemaal. Maar het zijn dezelfde motieven, bewegingen, structuren, lijnen die we steeds opnieuw tegenkomen in de Bijbel. En dat is uniek voor de Bijbel. Zover ik weet, is dat uniek voor de Bijbel. Ik ken dat niet, vandaar dat ook niemand het eigenlijk kent, dat verschijnsel. Maar het is specifiek de Bijbel waarin je dat tegenkomt. Het is bovendien eigenlijk ook ondoenlijk om zoiets zelf te construeren. Nou, weet ik niet, het is niet mijn bedoeling u uit te dagen om het ook eens te proberen. Maar het is typisch. Dat woord van God dat zo in elkaar steekt. En als je daar dus oppervlakkig gewoon even doorheen leest, om even je het op de hoogte te stellen, omdat je cultuur dat eist, je moet toch het een en ander gelezen hebben, het staat op je lijst en het hoort bij de westerse cultuur, staat de vertaling voor elke Nederlandicus, of heet het Nederlandica, ook niet meer hè, maar goed, staat de vertaling verplicht lezen enzovoorts. Dan kom je dit soort dingen niet tegen hoor, daar merk je niks van. En dan vraag je je af, wat moet zo'n geschiedenis als van Rut eigenlijk in de Bijbel? Oh ja, ja natuurlijk, het is in de geslachtslijn van David. Ja, nou, oké. Ja, Rut werd een van de stammoeders, om zo te zeggen. Oké, dan weten we dat. Maar wat weten we van die anderen dan? Toch ook niks? Of was de bedoeling ook eens een romantisch verhaal in de Bijbel te zetten? De romantiek was toen nog niet uitgevonden trouwens hoor. Dat is van veel latere datum. Maar toch maar weer. Nee, het is symboliek en daarom staat er in de Bijbel. Want daarom vind je zoveel tamelijk onbenullige zaken vermeld in de Bijbel. Dingen die er echt niet toe doen, die historisch van geen enkel belang zijn, maar die dan wel notabene deel uitmaken van een boek dat heet Het Woord van God te zijn. Notabene. Hebben wij dan zo'n onbenullige God? Nee, maar het is zijn watermerk in het geheel. Hij geeft ons illustraties van hoe dat zit. Mocht u bijvoorbeeld denken, het is toch wel vreemd dat de Heer in onze dagen werk zou doen en we komen hem niet tegen. Hij laat niks van zich horen, hij stuurt geen profeten. Ja, ik weet dat sommigen zich daarom zelf maar profeten noemen, of dat anderen het begrip profeet hebben opgerekt. Maar God laat niks van zich horen en het gaat maar door enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, maar wij hebben ook nog het boek Esther. Maar ik zei toch, die is iets moeilijker. Dat geheel vindt plaats in de ballingschap, die trouwens helemaal niet had hoeven zijn, want de Joden hadden al lang toestemming om terug te keren uit de ballingschap. Want toen het Medo-Persische Rijk begon officieel bij de troonsbestijging in Babylon van Kores de Perziaan, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar, en niet alleen de Joden, alle stammen van Israël trouwens, kregen toestemming om terug te keren naar, laten we zeggen, Jeruzalem, Judea of wat het maar was, hoe het maar heet. Maar vele Joden hebben dat dus niet gedaan. En die leefde dus in ballingschap in het Rijk der Meden en Perzen. En op een of andere wijze is de Heer daar toch met hen. In de ballingschap. Het is wel een kwestie van strijd. Het is ook een kwestie van jodenhaat, van jodenvervolging. Want het is niet door christenen uitgevonden. Echt niet. Die is zo oud als het Joodse volk zelf. Want het Joodse volk is feitelijk pas ontstaan. De facto pas ontstaan in de ballingschap. En dan leverde meteen deze vervolgingen op. En je vindt de Heer niet genoemd in het hele boek Esther niet. Nou ja, niet expliciet. Zijn naam komt niet voor. En toch hebben wij zo het idee dat de Heer zelf heeft ingegrepen. En zelf Mordechai en Esther gebruikt heeft om de Joden te verlossen van de toenmalige vervolging onder Haman enzovoorts. Toch of niet? Met uiteindelijk resultaat de vernietiging van de vijanden der Joden en met name van Haman de Agagiet uit Amalek. Nou ja, maar waarom staat dat er niet gewoon dat de Heer dat geregeld heeft? Want er staat er niet, staat nergens. De Heer komt in het verhaal niet voor. De andere vraag zou geweest zijn, waarom heet het goede mens Esther? En dat is het antwoord op de vraag, de andere vraag. Want het betekent verberging, verborgenheid. Of zoals Weinreb het vertaalde, ik verberg mij. Ik vind het wel erg voortvarend, maar doe maar weer. Maar het is een illustratie van Gods werk in onze bedeling. En niet zozeer tot redding van het Joodse volk, maar tot opbouw van zijn gemeente. Want het Joodse volk is daar ook een symbool. Een symbool van degene die waarlijk Joden zijn, maar die heb ik uit Romeinen hoofdstuk 2, meen ik, die uitspraak. Maar de Heer verbergt zich. En dat is omdat het zo is in onze dagen. Nou ja, en daarna denk ik, en waarom heet het Meden en Perzen? Ja, sorry, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen hoor. Maar dat brengt ons ook bij onze bedeling. En is het dan niet ver gezocht dat de Heer zich verbergt? Nee, want dat had hij in Deuteronomium al aangekondigd. Dat hij zich zou verbergen. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. En ik zal wel zien wat hun liederijden wezen zal enzovoorts. Het is allemaal tevoren aangekondigd, inclusief onze bedeling. Ja, zeker wel, ja. Ook het ongeloof van het Joodse volk was geen verrassing. En dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan, dat wil zeggen meer specifiek naar de 10 stammen van Israël. Ook dat is geen verrassing, want het is in het Oude Testament gewoon vastgelegd. En Paulus zegt het dan ook. Ziet, wij keren ons tot de heidenen, want er is geschreven. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot het einde der aarde. Enzovoorts. En het is allemaal volgens het schema. Dat wil zeggen, hoewel de mens niet weet hoe het gaan zal, heeft God het al vastgelegd in zijn woord. En terwijl wij denken dat er onderweg van alles misgaat, en ik zal niet ontkennen dat er onderweg van alles misgaat, moeten we aan de andere kant vaststellen dat het allemaal nog steeds gaat in overeenstemming met Gods plan. Die wat er misgaat op voorhand allang had opgenomen in zijn plan. En dat de wet zou leiden tot een ongeloof van het Joodse volk, staat in het Oude Testament al geïllustreerd. En dat dus de zaligheid dan zou gaan naar het deel van Israël wat niet meer onder de wet leeft, allang niet meer. Ja, dat staat ook allemaal reeds in het Oude Testament. En niet alleen in letterlijke taal, maar ook overdrachtelijk. En daar gaat het maar om. Vandaar dat Genesis in hoge mate een inhoudsopgave is van de hele heilsgeschiedenis. Trouwens, klassiek is, daar gaan we pauzeren, klassiek is dat het boek Openbaring staat in een klein beetje introductie tot Openbaring, staat dat er meteen in, dat het boek Openbaring in hoge mate aansluit bij Genesis. En als het mee zit, krijg je daarna een lijstje. In Genesis heb je de eerste Adam, de aardonderwerpen daarover heersen. In Openbaring komt daar de laatste Adam en hij komt en hij heerst over de hele aarde. Om maar eens wat te noemen, zoiets. Enzovoort. Dat het allemaal bij elkaar aansluit en een lijn die in Genesis wordt uitgezet, in Openbaring voltooid wordt. En dat daar de lijnen weer bij elkaar komen. Dus klassiek, er staat in een beetje orthodoxe Bijbelse introductie allemaal vermeld. En zo is het maar net, maar het geldt voor de hele Bijbel. Dus samenvatting op voorhand, hoe kort samengevat ook, maar samenvatting op voorhand van heel de heilsgeschiedenis. Nou, dat was dan een hele lange inleiding, dan wel omleiding. Ja. Want ik wilde u nog op dit moment ook nog voorhouden, omdat we het toch over generaties hebben. Later dan ontschiet me dat weer. Dat wij de generaties ook tellen vanaf Adam. Hier hebben we er 10 uitdrukkelijk. Van Adam tot Noach. Uiteindelijk tot Christus zijn het 74. Dat wordt gemeld. Maar van Adam tot Noach zijn het 10. Daarna gaan we waarschijnlijk niet meer tellen. Maar daarna, vanaf Noach, tel je er 5. In Genesis 10. Dat gedeelte begint ook weer met een, laten we zeggen, geslachtslijn. Pak de draad op. De zonen van Jafet, de zonen van Gam en dan de zonen van Sem. Die worden het laatst genoemd, de zonen van Sem. Maar die zijn het belangrijkste, want via Sem wordt de geslachtslijn vervolgd. Dat is via de tweede zoon van Noach is dat feitelijk. Maar dat komen we later nog wel tegen. En dan, dat wordt dan uiteengezet vanaf vers 21 van Genesis 10... Sem zijn zonen geboren. En hij was de broer van Jafet. En dat was de grootste. Dat was namelijk de oudste. Jafet. Velen ontgaat dat, maar het is zo. Sem was 2 jaar jonger. Maar toen maar. En Sem's zonen waren Elam, vers 22. En Asser en Arfaxad en Lut en Aram. En Arams zonen waren Us en Hul. Erg creatief waren ze die met de naamgeving, denk ik wel eens. Met Us en Hul. En Geter en Mas. En Arfaxad gewoon Sela. En Sela gewoon Heber. En Heber, van de naam Heber is de term Hebreeën afgeleid. Dat weet u langzamerhand. Hè? En dat die is blijven hangen is vanwege de betekenis van de naam. Want Heber is hetzelfde als over in het Nederlands. En als voor de, moeilijker, iets moeilijker herkenbaar, maar het is het nog steeds. Dat is voor de, dat is Amersfoort. Ja, dat is Amersfoort is de voorde door de Amer. En de Amer is dus een riviertje. En de voorde, dat is de doorgang door een rivier. Vandaar het woord veer, dat is precies hetzelfde. Maar zeggen we, het is een overzetveer. Maar over en veer is hetzelfde woord. Van huis uit. Het is de naam van Heber. Kijk maar in je woordenboek. Bij de naam Heber staat gewoon dat hij is van de overzijde. Want je moet toch wat? He? Over. Hij is van de andere kant, heet dat. Heber. En van die naam zijn afgeleid de Hebriden en Iberia en Ibernia en Iberia. Wat het allemaal maar was. Toen maar. En in Heber werden 2 zonen geboren. De naam, dus ene naam was Peleg. Want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. Tot mijn verbijstering kwam ik tegen dat iemand die zich evangelisch noemt besloten heeft dat in zijn dagen werd de aarde verdeeld, Dat betekent dat in zijn dagen de continenten uiteen zijn gaan drijven. Moet je uitleggen? Het uiteendrijven der continenten. Dat heeft iets met de Brexit te maken, maar dat ga ik nog maar niet uitleggen. Het is allemaal zo ingewikkeld allemaal. Want er staat het uiteendrijven der continenten ook in de Bijbel. Ik geloof helemaal niet in een uiteendrijven der continenten. Er zijn nog wel een stuk of tig verklaringen te bedenken voor het verschijnsel dat kustlijnen met elkaar overeenkomen. Maar, ja. Maar dat maar terzijde. En daar gaat het niet over. Waar het over gaat is dat hier in Genesis 10 en 11 beschreven wordt hoe de aarde verdeeld wordt. Onder de volken en andersom hoe de volken verdeeld worden over de aarde. En de vraag is, wanneer is dat dan gebeurd? Ja, bij de torenbouw van Babel. Maar wanneer was dat dan? Nou, dat staat hier dus in de dagen van Peleg. En daarom heet die man zo. Verdeling. En je kunt het uitrekenen, want er worden leeftijden gegeven bij gelegenheid ook. En dan ben je dus 130 jaar na de vloed. Een voor de hand liggend getal, maar die vertel ik een andere keer. Maar je vindt dus een lijstje en die loopt eerst tot Peleg met toelichting, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En bij hem is er ook wat verdeeld, want de naam zijns broeders was Joktan. Het suggereert bovendien nog dat het een tweeling was. Maar toen maar. Maar daar houdt het verhaal voorlopig op. Hier. Bij Peleg. En daarna gaat het met Joktan nog wat verder. Maar de lijst zelf gaat langs een andere route. Gaat namelijk via Peleg, niet via Joktan. De suggestie is dat Joktan de oudere was, maar dat hij gepasseerd wordt. Voor het eerst geboorterecht. Maar je vindt hier dus inderdaad ook een breuk in de geslachtslijn. Zodat we er 10 hadden tot Noach. En dan van Sem tot en met Peleg zijn er 5. En dan gaat de reeks later weer verder. Namelijk in de loop van hoofdstuk 11. Want daar krijgen we de leeftijden er ook bij namelijk. Krijg hetzelfde lijst, maar dan met de leeftijden erbij. En dan kom je terecht in vers 17 van Genesis 11. En Heber leefde nadat hij Peleg gewonnen had, 430 jaar, en hij gewoon zonen en dochter. En Peleg, want de lijst naar Abraham loopt niet over Joktan, maar over Peleg. Heb je dat? Die lijst van Joktan, die houdt op, wordt niet verder vervolgd. Alsnog wordt de draad opgenomen bij Peleg, en dat betekent suggereert op zijn minst, maar dat komt omdat we nogal wat registers kennen, met name uit Genesis. Het suggereert dat die twee verwisseld worden en dat de natuurlijke lijn, de oudste lijn, loopt via Joktan, maar dat het erfrecht loopt via Peleg, en dat verklaart waarom we van Joktan wel degelijk oorspronkelijk nakomelingen vermeld vinden. Maar hier in hoofdstuk 11 gaat hij verder via Peleg. Leefde 30 jaar en hij gewoon Rehu. En Peleg leefde nadat hij Rehu gewoon had 209 jaar en hij gewoon zoon en dochter. En Rehu leefde 32 jaar en hij gewoon Serug. Die kennen wij. Serug, vers 20. Want er staat hier niks over, maar die kennen wij wel als Sargon. Niet de tweede, Sargon van Akkadië heet dat. Koning in Mesopotamië, hij wordt geacht de eerste keizer geweest te zijn uit de geschiedenis der mensheid, die vele volkeren verenigde in zijn ene koninkrijk, om zo te zeggen, vele stammen daarin verenigde. Waarom ook niet, deze Serug is de directe erfgenaam van Adam. En daarna van Noach. Dit is een koningslijst. Sowieso. Het is de koningslijst en hij loopt tot Christus. En dus is dit de herkenbare Sargon. Later zeggen we er nog wat meer over. Daarna krijgen we Nahor in vers 22. Van Nahor krijgen we Abraham. Nee, sorry, van Nahor krijgen we eerst Tera. En Tera, vers 26, leefde 70 jaar en gewoon Abraham, Nahor en Haran. Dat wil zeggen, hij leefde 70 jaar en toen kreeg hij... begonnen zijn zonen geboren te worden, maar Abraham was niet de eerste. Maar, zover wij weten, de derde. De jongste. Dat blijkt uit dat we later wel degelijk nog leeftijden vermeld vinden. En dan blijkt dat Abraham dus niet de oudste was. Dat verschijnsel is niet nieuw, want er blijkt ook als we de lijst nalopen... en dan merken wij dat Sem niet de oudste was van Noach. Dat moet Jafet geweest zijn. Er zit 2 jaar verschil tussen. En hier zit wel 75 jaar, 70 jaar, 75 jaar, weet ik niet meer. Verschil tussen, weet ik niet uit het hoofd. En dan houdt die lijst min of meer op, althans dit gedeelte van Genesis... met vers 27, deze zijn de geboren van Tera... Punt, maar dat verschijnsel kent u langzamerhand. Punt. En dan, tweede deel van vers 27. Terach gewoon Abraham. Ja, dat stond in het vorige vers ook al, maar dit wordt door een ander geschreven. Hè? Dat is het volgende deel van het boek, van het archief. Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran. Haran gewoon Lot en Haran stierf voor het aangezicht zijn vader Tera enzovoorts. En Haran was de oudste en Lot werd eruit geboren. En dat was dus het oudste van de familie en dus ouder in rang in ieder geval. Minstens dan Abraham en dat verklaart waarom Abraham Lot laat voorgaan. En zich opstelt ten dienste van Lot zelfs. Heb je dat nog? Ja. Maar goed. Daarover hebben we het later wel uitgebreider. Na Abraham krijgen we nog de geboorte van Isaac. Dan ben je een paar hoofdstukken verder. Dan heb je, dat was een reeks van 6. Dat wil zeggen, na Peleg krijg je Reu, Serach, Nahor, Terach, Abraham, Isaac. Dus een reeks van 6. En daarna krijg je nog een reeks van 5. Namelijk Jacob, Levi, Kehat, Amram, Mozes. Dat is de lijn tot Mozes. Die loopt niet uit op Christus, overigens, want die loopt via Juda.
Levieten. Hier hebben we de Levieten.
Maar je neemt de route langs Levi, Jacob, Levi, Kehat, Amram, Mozes. En dan ben je bij de uittocht uit Egypte. Voor de tijdrekening heb je die nodig. Maar de aardigheid is nu dat ik u gegeven heb 4 rijtjes, achtereenvolgens, van 10, 5, 6 en 5. Van Adam tot Mozes. Schrijf je dat nou in het Hebreeuws op, wat ik nu zei? 10, 5, 6, 5. Dan heb je de naam Jehovah opgeschreven. En Jehovah met die naam is minstens in kampen bekend als de verbondsgod. Sommige dingen kun je kort zeggen, toch? Nee. Is bekend als de verbondsgod. Ja, het is een rare titel. Maar ik heb hem enigszins geadopteerd. Niet meer dan dat, maar enigszins geadopteerd omdat ik hem toch wel aardig vind. Want ja, als God een naam krijgt, en dat is dan de naam Jehovah, dan is God degene dus die via zijn naam zich bekend maakt aan de mens, dan wel aan zijn volk. Hij kan bij die naam worden aangeroepen. men zou het ook doen, want hij zegt, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Nee, ik betreur het nog altijd dat men die naam heeft weggewerkt. Eerst in de Septuaginta, de Joden zelf hebben dat gedaan namelijk. En daarom hebben wij dat nog steeds. Wij komen bij het woord Here uit. En met terugwerkende kracht heeft men het ook in het Oude Testament verwerkt. Ik zal u het verhaal besparen, maar ik vind het nog wel tragisch. Want de Heer maakt zich met name bekend en zegt, dit is mijn naam. Zegt uitdrukkelijk. Het wordt ook een paar keer gevraagd, hoe is uw naam? En, dit is mijn naam. Nee, ik, Jehovah, ik, ja, ik, zal, enzovoorts. En ik is de allerkortste versie ongeveer van de naam Jehovah. Maar toch maar. Maar het is die naam die dus gestempeld wordt als het ware over de tijd van Adam tot Mozes. En vreemd genoeg, men noemt, in Calvinistische kring dus, noemt men Jehovah de verbondsgod. Dat komt omdat men in die kring heeft men een theologisch systeem ontwikkeld. Dat heet verbondstheologie. Het is een verschrikkelijk ding, moet ik u eerlijk zeggen. Het gaat van een redelijke gedachte uit, maar de conclusies zijn onredelijk. Namelijk het idee dat al die verbonden, zoals ze in de Bijbel genoemd worden, in werkelijkheid allemaal maar één verbond zijn. Dat zou nog niet zo heel erg zijn, waar het niet, dat men daar dat der wet ook in betrekt. En dat was er ook de bedoeling van. De rest kennen ze niet eens meer. En men heeft nieuw en oude verbond met elkaar gemengd. En in die kringen spreekt men over het verbond. Heb niet het hart te vragen welk verbond, want ze hebben geen idee waar je het over hebt. Maar in de praktijk bedoelen ze altijd de wet. Ook al zeggen ze het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dan nog denken ze aan de wet. Want ze hebben het één systeem gemaakt. En wij leven uit genade, zegt de Bijbel. Maar zij zeggen, nee, we leven onder de wet. Nee, ze zeggen, ja, we leven onder de wet. Vandaar dat men in theologische werken gewoon het best doet om aan te tonen dat er onder de wet ook genade was. Soms. Dat is correct. Als dat er niet was, was geen wet mogelijk trouwens. En daarna, Nadat gezegd te hebben, draait men de zaak om en zegt, wij leven onder de genade, maar daar is wel degelijk de wet. En dat is het dan. We hebben alles bij elkaar gegooid. En de verbondsgod is dan die God die de wet gaf. Nou ja, heel misschien ook nog iets met Abraham, maar dat wordt verwaarloosd. En iets met David, dat wil men helemaal niet weten zelfs. En een Palestijnse bond kent men sowieso niet. Met betrekking tot het land. Namelijk, maar toen maar. Maar Jehovah is bij hun de God die zich bekend maakt, die met de mens in een verbond treedt, in een relatie treedt, enzovoort. En ik wijs u erop dat ik die naam op deze wijze tegenkom voor het Mosaïsche verbond. In de tijd dat niemand die wet had van Gods wegen. En je ziet toch 10, 5, 6, 5. De naam van Jehovah daar als het ware overheen gedrukt in een soort watermerk. En dan zegt u waarschijnlijk, dat vind ik wel weer vergezocht. En dan zeg ik, nou, wij waren zojuist even in Esther, in het boek Esther. In gedachten waren we in Esther. En ik dwaalde daarvan weer af. Ik liet het maar weer los. Maar ik heb gezegd, in Esther vind je de naam des Heren niet. Je vindt de Heer niet vermeld, maar wij weten dat hij... Maar hij verbergt zich daar. Bij nader inzien, en dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat merkwaardige wijze hebben de Joden dat gevonden. Ze hebben gemerkt dat op andere wijze de naam van Jehovah dan toch, ik meen zelfs bij elkaar, 5 keer voorkomt in het boek Esther, maar dan als een acroniem. En eventueel zelfs omgekeerd. Achterstevoren. Zie je hem aan te kijken? Wat zegt hij dan? Acroniem. Oh, een acronymia. Oké. Okay. Een acroniem. Een acroniem, dat is... Het Wilhelmus is, is zoiets. Dat de achtereenvolgende coupletten van het Wilhelmus beginnen achtereenvolgens met de letters, achtereenvolgende letters van de naam Willem van Nassau. Hebben u dat nog? Zodat Orlof mijn arme schapen begint met een O, dat is dus het zesde couplet. Of zoiets. Niet dan? Nee, die aan mij schildende betrouwen is. Het zesde couplet van Willem. Ja. Dat heet een acroniem, maar in het boek Esther kom je dat tegen in bepaalde uitspraken. Ik heb ze niet bij de hand hoor. In het boek Esther, dat in bepaalde uitspraken de beginletters van die woorden de naam Jehovah vormen. En in een ander geval de laatste letters van die woorden vormen samen de naam Jehovah. En het zijn niet zomaar woorden, het zijn essentiële woorden in het boek Esther. Dat wil zeggen, de naam is er toch in verborgen. En als u zou zeggen, maar ik vind het ver gezocht, dan zeg ik, nee, maar dat is een stijlfiguur. Dat heet een stijlfiguur, dat is erkend stijlfiguur, niet maar in de Bijbel, maar ook daarbuiten. En het heet een acronymia. Wij hebben zelfs in onze taal woorden die zo in elkaar steken, zijn feitelijk, wij noemen het dan afkortingen eigenlijk. Maar woorden als radar en zo, dat zijn... Het zijn de begin, ik weet niet uit mijn hoofd wat het was, maar het zijn de beginletters van een reeks van woorden die dat systeem moeten aanduiden. Wat het maar was ook alweer. Maar toen maar, sonar, dat is bijna zoiets. Niet helemaal, maar het is daar weer van afgeleid. Maar het is een bekend verschijnsel. Acronymia. Je vindt in de psalmen, vind je trouwens ook die zogenaamde letterpsalmen, noemt men ze wel. Maar in wezen zijn het ook acronymia's, alleen daar vind je niet een naam, maar daar vind je het alfabet. En in de vertaling vind je dat dikwijls nog terug. Staat er alef, beet, kimel, dalet, hevaf, en zo gaat het alfabet langs. Al of niet compleet, want daar gaan we het niet over hebben. Maar die naam is dus verborgen. En als je één keer accepteert dat dat in boek Esther ook gebeurt, en dat dus weliswaar de Heer erin voorkomt, maar dan toch verborgen, ook op deze literaire wijze zal ik maar zeggen, dan moet ik u zeggen, nou op diezelfde wijze vind je de naam Jehovah hier ook uitgedrukt in de geschiedenis dus van Adam tot op Mozes. Bij Mozes is inderdaad sprake van dat de Heer zich bekend maakt, zich openbaart aan Mozes, uitgebreid met het spreekt, het volk inricht, zijn wetten meegeeft en al dat soort dingen meer. Want nog een heleboel dingen meer trouwens. Zo van, daar is de Heer dan. Zodat men bij de naam Heer denkt aan de wet. Dat is het eigenlijk. En daar komt de term verbondsgod dus ook vandaan. Men denkt aan het verbond, namelijk de wet. En de Heer is de verbondsgod. Vandaar dat je in de wet leest al bepaalde voorschriften. En dan eindigt zo'n voorschrift met: ik ben de Heer. Lees het maar eens naar, zoek het maar eens naar. Zeg zo. Kijk, krijg je een of andere regel. En dan staat er ineens in losse zin achter: ik ben de Heer. Zo dan weet je wie je dat opdraagt. Nou, rekening mee. Nou, dat is dan vertaald, want er staat natuurlijk, ik ben Jehovah. Dat staat er gewoon, hè. Ja. Dan weet je van wie het komt. En niet zomaar iemand, maar het is van Jehovah zelf. En daar komt de term verbondsgod dan vandaan. Zoals gezegd, je bent er enigszins ongelukkig mee. De andere kant illustreert het wel degelijk de essentie van de naam. Het is de naam waardoor het mogelijk is om zo te zeggen, bij wijze van spreken, om contact te leggen met de Heer en hem te benoemen, een naam te geven. God, ja, welke God? Nou, die ene die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, hoe heet die dan? Waarom moet je dat weten, hoe die heet? Om zijn naam te kunnen aanroepen en om zalig te worden dus. Nou ja, en nu weet u hoe het komt dat onder de Joden die naam is weggewerkt. Want die hebben hem weggewerkt. Die hebben zelfs in nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament, in hun, wat ze beschouwen als het woord van God in de Tenach, in nogal wat schriftplaatsen de naam Jehovah vervangen door Adonai. Gewoon letterlijk vervangen, ja. Niet meer dat ze het anders uitspreken, de naam is weg. Ja, precies. Ja. Maar goed, wij weten welke schriftplaatsen dat zijn. Ik geloof dat ze dat wel weer bijgehouden hebben. Ergens, een dubbele administratie. Dus wij weten welke teksten dat zijn. Maar goed, dat hebben ze wel gedaan. En toen ze het Hebreeuws naar het Grieks vertaalden, toen hebben ze dus de naam Jehovah weergegeven met Kyrios. Maar dat is gewoon Heer. Eigenlijk hetzelfde als Adonai. Heer. Of Adon is het eigenlijk. Maar goed. Zo is. Dus ze hebben dat weggewerkt.
Dat heeft de Statenvertaler ook maar gedaan.
Heer. Ja, dat is. Dat, ja, precies. Dat is een afweging geweest. De afweging is geweest dat het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks en maakt gebruik van de Septuaginta als het Oude Testament geciteerd wordt, om voor de hand liggende redenen. Toch? Als het in het Grieks moet, dan gebruik je dus je Grieks Oude Testament. Nou, daar staat steeds Kyrios. Dat is het gewone woord voor Heer. Dat is dus zo in het Nieuwe Testament, Grieks van het Nieuwe Testament terechtgekomen. En de vertalers ze hebben toen gedacht van ja, dan vertalen we het ook maar gewoon met het Nederlandse woord Heer. Nou ja, Luther heeft het eerst bedacht. Maar toen maar. Maar zo is dat dus gegaan. Dat is in overeenstemming met het gebruik in het Nieuwe Testament dan. Dus er is ook niet zo heel veel tegen in te brengen, maar ik vind wel dat je dat dan moet weten, hoe dat zit. En dat vonden de Statenvertalers dus ook, dat je dat dan moet weten. En die hebben dus het woord Heere als vertaling van Kyrios, als vertaling van Jehovah, hebben ze geschreven met hoofdletters in het Oude Testament. Via het Nieuwe Testament raak je dat kwijt. En ik heb het wel eens nagekeken in het Nieuwe Testament. Maar ja, daar ben je nog een fase verder. Namelijk, er bestaat natuurlijk ook een Hebreeuws Nieuw Testament. Maar ja, dat is geen grondtaal, hè? Dat is vertaald. Uit het Grieks naar het Hebreeuws. Voor dagelijks gebruik, voor gebruik in het Hebreeuws. Al of niet voor de Joden. En ik heb daar wel eens nagekeken, want je hebt daar natuurlijk schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die rechtstreeks zijn overgenomen uit het Oude Testament. En dan staat er in het Oude Testament Jehovah, dan staat er in het Nieuwe Testament Kyrios in het Grieks. Maar hoe hebben ze het nou vertaald naar het Hebreeuwse Nieuwe Testament? Dat heb ik wel eens nagekeken, sommige schriftplaatsen, maar het was altijd gewoon Adonai. Ik ben nooit een tekst tegengekomen, maar ik heb ze niet allemaal gecheckt hoor. Maar ik heb nooit een tekst gevonden waar dan inderdaad men teruggegrepen heeft op het Oude Testament. En gezegd, daar staat Jehovah, dus we zetten Jehovah. Men heeft het niet gedaan. En ik weet niet waarom niet. Misschien uit piëteit tegenover de Joden, van dat kunnen we niet doen. Zij doen het ook niet, zij willen dat niet. Ik weet niet wat het is. Maar je raakt die naam dus kwijt. Dat is het.
Juist Adonai niet ook vooral Heer?
Adonai betekent ook. Adonai betekent Heer en Jehovah betekent niet Heer. Maar men heeft het. Nou ja, men zegt. Ik ben er niet van overtuigd. Maar men zegt dat de klinkertekens onder de naam Jehovah 10565. Ze worden geacht medeklinkers te zijn. Klinkertekens bestaan niet, maar die heeft men later uitgevonden en eronder geschreven als handleiding voor, zo moet je het dan ongeveer uitspreken. En men zegt dat de klinkertekens onder de naam Jehovah in werkelijkheid de klinkertekens zijn van Adonai. Dan zou het altijd nog Edonai geweest moeten zijn. Maar toch maar.
En dat
En daarvan, jawel, en daarvan zegt men dan, want het is de bedoeling geweest dat de Joden bij de naam Jehovah die naam niet zouden uitspreken, maar in plaats van Adonai zouden lezen. Hetgeen lastig wordt, want het komt nogal eens voor dat die beide woorden aan elkaar staan. Hè? Jehovah Adonai. En in onze Bijbelvertaling staat dan Heere, Heere, maar één van die twee heren staat met hoofdletters dan. In de Statenvertaling. Daarna weet ik het niet of men dat vastgehouden heeft. Maar men is de naam kwijt. Niettemin, er bestaat een... bestond. Daar bestaat natuurlijk nog. Er bestaat een Nederlandse Statenvertaling waarin de naam Jehovah gewoon voorkomt. Maar dat is dan niet in overeenstemming met de... met de opdracht van de Staten-Generaal en hoe dat was, en op last van de synode en op last van dat niet. Iemand heeft later alsnog al dat heren met hoofdletters vervangen door Jehovah. Maar als je zo'n Bijbel tegenkomt, is die honderden jaren oud, een jaartje of 250 oud. En dan gaat die veel geld kosten als je hem hebben wil. Maar ik weet niet of het... of er één te koop is. Ik heb er nog nooit één gezien trouwens. Maar ik sprak laatst iemand die heeft er wel één gezien. Dus vooruit. In een museum? Ja, lag nu in Dordrecht geloof ik. Maar ja. En men noemt dat een Jehovah-Bijbel. Maar het schijnt tamelijk illegaal geweest te zijn om dat te doen. Want die Statenvertaler was natuurlijk toch op last van de hoogmogende heren Staten-Generaal. Dat wil zeggen op last van de burgerlijke overheid in Nederland. Vergis je maar niet. En daar mag je maar zo wat niet in wijzigen. Maar de weduwe Goedzee heeft dat wel gedaan. Of zoiets. En er zijn dus enige exemplaren van... nog in omloop. Zo zou het eigenlijk moeten. En daarna heb je nog de discussie, nu we het er toch over hebben, of die uitspraak Jehovah dan wel goed is, want als dat de klinkertekens zijn van Adonai, dan spreken wij het verkeerd uit. En toen heeft men uitgevonden dat we het anders moeten uitspreken. Maar ja, dat is, jongens en meisjes, dat is, vind ik, erg kinderachtig allemaal. Iedereen weet, het is Jehovah. Dat is heel oud, dat weet iedereen. En toen kwam iemand die zei, je moet zeggen, Yahweh. En toen was weer iemand anders die zei, nee, het moet zijn Yahoo. Maar dat wist ik al, Yahoo. Moet je dat nou uitspreken? Ik vind dat een belachelijke... Ik geloof trouwens dat het ook typisch Nederlands is. Want in de Engelse... in het Engels taalgebied kom ik nooit wat anders tegen dan Jehovah. En ik zou het ook maar zo laten. Want het idee dat het verkeerd is... Kijk, als de Joden zeggen, niemand weet het en wij doen het niet en we zeggen het jullie niet... en wij zeggen, nee, maar het is zo, dan zeggen ze, nee hoor, tuurlijk niet. Nee, dat kunnen jullie niet weten. Ze hebben uitgevonden dat er één Jood is die precies weet hoe het moet... En voordat hij doodgaat, zegt hij dan aan zijn opvolger. En dan denk ik, waar heb ik dat verhaal toch meer gehoord? Over repelsteeltje en zo. En, maar jongens.
Op zich zou het maar kunnen ook.
Verzin eens wat nieuws.
Ze willen het expres vergeten en dan voelen ze toch van ja, dat mag niet echt.
Ze willen het vergeten, maar dat mag niet echt. Nee, zo is het maar net. Nou ja, ik geloof daar allemaal niet in. En bovendien. Hoe spreek je het uit? Lodewijk of moet je zeggen Louis? We hebben het nog niet eens over de naam van Willem. Guillaume. Ik ben ervan overtuigd dat men schrijft Guillaume, maar men zegt gewoon Willem. Het is een kwestie van uitspraak, van wat je afspreekt, hoe je die letters uitspreekt. En daar zijn boeken over volgeschreven, hoe dat zit met die letters. En hoe die klanken veranderen. En wij spreken het zo uit, maar drie straten verderop doen ze het al anders. Ken je My Fair Lady?
Ja.
Dat zegt genoeg. Anders verdient u zich daar maar eens in. Pygmalion? Is dat, hè? over uitspraak en over tongval enzovoort. Ik woonde jarenlang in Wezep en ze hebben mij verzekerd dat een paar kilometer verderop in Heerde, dat is de andere kant van de heuvel, daar spreken ze de letters weer anders uit. En dan ga je naar links, naar Wapenveld, en daar spreken ze het weer anders uit. En de andere kant op ga je naar Vaassen. En dan is het weer anders en toch ligt het allemaal vlak bij elkaar. Je kan het één dag met gemak rondlopen, die dorpen, maar ze hebben toch een afwijkende tongval en een melodie in de stem. En, het idee van een correcte uitspraak, dat bestaat gewoon niet. Dat varieert zo sterk, ik zal me er niks meer van aantrekken. Maar deze letters, Jot, He, Waf, He is het, hè? 10, 5, 6, 5, want ik schrijf het altijd met cijfers, dat is veel makkelijker. Dat is de naam voor Jehovah. En het wordt afgekort tot de helft, 10, 5. En dan heet het ja. En ik ben ervan overtuigd dat ons woord ja niks anders is dan de naam van Jehovah. Want als er iets bevestigend is, vaststaat, positief is, is het die God die wij kennen onder de naam ja. Heb je dat nog? Ik heb het trouwens nog eens nagevraagd aan een ezel. Ja, dat is, ja, dat is, ja, dat klinkt als een grap, maar dat is niet als grap bedoeld, hoor. Dat is nogal serieus. De sprekende ezel, die kennen wij toch? Nou ja, en dat is een beeld van een gelovig overblijfsel. Een gelovig overblijfsel is een gelovig overblijfsel omdat het de naam des Heren aanroept. Echt wel. Taal is een prachtig ding. Als je er een keer wat zicht in krijgt, hoe dat aan elkaar hangt. En die klanken veranderen wel, maar in essentie blijft het toch gelijk. En hoe die klanken zich veranderen, daar is studie genoeg nagedaan. Dat is redelijk bekend, hoe zich dat gedraagt, enzovoorts. En dan blijkt dat al die talen aan elkaar hangen en dat in essentie de waarheid daarin bewaard blijft. En zo is het maar net. En daarom, ik geloof absoluut dat de Heer zijn naam gestempeld heeft over deze generatie zijn. De Heer was hier wel, heeft zich met deze dingen bezig gehouden. En pas na 26, om zo te zeggen, openbaart hij zich. En dan komt hij bij Mozes en dan vraagt Mozes, wie bent u en hoe heet u? Mm-hmm. Toch?
Ja.
En dan komt hij.
Ik moet het toch kunnen vertellen, zegt
hij. Hij moet het toch kunnen vertellen. Wie heb ik gesproken? Ja. En de Heer zegt, ik ben Jehovah. Als je me nodig hebt, dan roep je me maar. Maar misbruik wordt gestraft. Staat het nog steeds in de trein? Weet ik eigenlijk niet. In de trein bij de noodrem? Misbruik wordt gestraft. Ja, ik wist nooit wat misbruik was. Ik dacht dat het iets rooms-katholieks was, maar dat is. Maar ja, misbruik was grappig. Maar de Heer zegt, hij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Toen hebben ze uitgevonden dat betekent dat je niet mag vloeken. En ik ben geen voorstander van het vloeken, maar ik denk dat juist in het religieuze gebruik van de naam meer misbruikt wordt dan in het vloeken. Omdat men veel dingen aan Jehovah toeschrijft, aan de Heere toeschrijft, die helemaal niet van de Heere zijn. En die beklaagden zich ook over. Ze zeggen maar dat, al zo zegt de Heere, maar zegt de Heer, ik heb helemaal niet gesproken. Ze komen in mijn naam, maar ik ken ze niet. En daarna was er iemand die zei, maar in uw naam hebben wij zus en zo. En dan zei de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dat is misbruik van de naam des Heeren. En het andere, het is een te laag niveau om daar nog meer woorden aan vuil te maken. Zie? Het gaat erom dat men de Heer betrekt en de naam des Heer. Kijk, weet je wat misbruik van de naam des Heer is? Een gouden kalf maken en dat Jehovah noemen. En dan een dans houden om het gouden kalf en zeggen, wij vieren de Heer een feest. Dat is Exodus 32. Daar staat het zo. En dat is misbruik van de naam van Jehovah. En het vervolg op het verhaal is... En een gouden kalf is een beeld van het judaïsme. En daar heeft men de naam helemaal weggewerkt. Vervolgens. Men heeft alleen nog het gouden kalf. En de Heer is eruit verdwenen. Nou ja. Maar wij kennen hem en hij voert... de volkeren, de eeuwen door naar een eindbestemming. Hij voert een plan uit in de loop van de geschiedenis. En dat plan ligt op voorhand vast. En niet dat ik het zo nodig bewijzen moet. Maar je vindt daarin dus wel degelijk een demonstratie van dat dit het woord van God is. Dat het niet door mensen erin gebracht is of iets dergelijks. Ik denk dat het volstrekt onwetend ook allemaal gebeurd is. Maar dat wij achteraf bij de bestudering van die dingen dit soort zaken vaststellen en zeggen... Kijk, dat heeft niemand bedacht, maar het is wel zo. En dat kan alleen maar omdat de bedenker daarvan hoger staat dan welk mens die dan ook zijn pen gebruikt heeft of zijn griffel. Om deze woorden te noteren. Dat is het. En bestudering van de Bijbel leidt altijd tot de erkenning van dat de Bijbel het woord van God is. En als u zegt, maar er zijn toch ook die de Bijbel bestuderen en komen niet tot die erkenning. Dan zeg ik, glashard, die bestuderen niet de Bijbel. Die hebben het over de Bijbel. En gaan ervan uit dat het mensenwerk is en bestuderen hoe het dan in... Hoe dan bedenken theorieën over hoe dat dan ontstaan zou moeten zijn. Hoe dat gebeurd is. En op welke wijze eventueel er dan toch nog enige inspiratie geweest is. En hoe dan toevalligerwijze de dingen misschien dan toch nog een beetje op hun plek vallen. Enzovoorts. Maar inhoudelijk, gewoon de Bijbel op inhoud. Er is nauwelijks iemand die zich daarmee bezighoudt. Tegenwoordig. Ik bedoel, vroeger meer, maar in onze dagen, ik weet het niet, het gaat allemaal over tradities die dan toch op de tocht staan ook nog. En de tradities worden gehandhaafd en men praat elkaar na en men doet tegelijkertijd water in, bij de wijn. Want ja, de publieke opinie verandert, de maatschappij verandert. Wat je maar wil. Wereldbeschouwing in het algemeen verandert. En de Bijbel wordt daarin aangepast. En in de praktijk betekent dat je dus je Bijbel gewoon kwijtraakt. En dan heb je het alleen nog over het boek. Wanneer het geschreven is, door wie geschreven, waarom geschreven. En in welke tijd is het vertaald en door wie. En dat soort dingen, daar gaat het dan over. En over het taalgebruik en de andere stijl van de verschillende Bijbelschrijvers. Maar het gaat niet over de inhoud. Nou, denkt u er maar eens over na. Hopelijk, dan zien we elkaar over 14 dagen weer hier, was de bedoeling. En we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die we in uw woord gevonden hebben, maar die wij nog steeds daarin vinden. We danken u dat we mogen zien dat we wel degelijk van doen hebben, niet met mensenwerk, maar met die ene auteur, die deze profeten, deze mannen Gods, gedreven heeft om deze woorden op te schrijven. We danken u daarom dat we ook de kracht van dat woord mogen ervaren en mogen beseffen dat het deze woorden zijn waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat het ook deze woorden zijn waarmee wij ons mogen voeden in geestelijke zin, zodat uw woord, uw woorden onze gedachten bepalen en vormen en richten en onze hoop richten op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar uw openbaring in heerlijkheid. De openbaring van uw koninkrijk hier alsnog over de gehele aarde en daarmee in de gehele schepping. Wij danken u dat we mogen weten dat deze dingen weliswaar lang geleden zijn aangekondigd, maar dat ze niettemin vervuld zullen worden en wel binnen afzienbare tijd. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Als uw kinderen, als het voorwerp van uw werk, ook in deze tegenwoordige tijd of bedeling. Weest u dan ons daarbij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.